Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk zijn er goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God den Vader, door den Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken, telkens stond. En wat daar verder volgt, Psalm 40, het 8e vers. Luisteren we vanmorgen naar Gods heilig woord en wel, en naar de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het 8e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 27. Ik zeg de Romeinen 8, de versen 17 tot en met 27. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring van de kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming der tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams, want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf biedt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. We mogen luisteren, gemeente, naar het woord des Heren dat u vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes zij, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. Mogen we het aangezicht des Heren zoeken om zijn onmisbare zegen van hem af te smeken. Heren, wat past het deze morgen uw heilig en goddelijk aangezicht te zoeken. Allereerst om uw grote naam eerbiedig te erkennen, dat u het gegeven hebt dat wij deze morgen elkaar weer hier in uw huis hebben mogen ontmoeten. En dat u ons ook doet gedenken, Heere, dat wij nog dit feest hebben mogen herdenken. Dat we het heilsfeit van Pinksteren met elkaar nog erkennen mogen. Dat u uw geest hebt uitgestort in het midden van uw kerk. En dat u in het midden van uw kerk het gegeven hebt dat er niet alleen waren de vurige tongen boven hen en de wind rondom hen, ook wel sprekend en predikend, het werkende aanwezigheid van de Heilige Geest, maar dat u die harten ook het willen vervullen met die geest zelf. Maar Heere, wat past het dan deze tweede dag uw aangezicht te zoeken, dat u het ons toch voor de vraag stelt, hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Want Heere, daar was een volheid die is uitgestort in uw kerk. U hebt uitgegoten van de gaven van die Heilige Geest op het dorre en dorstige land. Maar Heere, nu hebben wij nodig het werk van die geest in ons eigen hart en in ons eigen leven. Dan alleen zal het recht zijn. Dan alleen zullen wij werkelijk Pinksteren vieren. Dan zijn de Pinksterlingen die bedouwd zijn met die Heilige Geest. Heere, en wil u vanmorgen maar van boven ons voor die vraag stellen, dat we er niet onderuit kunnen, opdat we toch verstaan dat u dat Pinkster evangelie hebt laten prediken aan ons hart en aan ons leven. Dat u zoveel arbeid aan ons besteed hebt. En dat het het allerergste is als wij en nu verloren zullen moeten gaan. Onder zo'n Pinkster evangelie. Maar heren, dat we toch ook beseffen dat het ook weer een gave is van u. De gift van vrije genade. Maar die daarom juist voor oud en jong in het heden der genade bij u te verkrijgen is. Heren, wel ons zo gedenken dat de vraag der nabetrachting in ons hart mag leven. Hebt u de Heilige Geest ontvangen, dat we toch waarachtig door die geest, om die geest verlegen, aan mogen worden en zijn. Wil u gedenken aan allen die bekommerd zich afvragen. Nu is het Pinksteren geweest, maar nu heb ik dat Pinksterfeest in volheid nog niet leren kennen. Wil u zo door uw Heilige Geest maar schenken, Heere, dat we ook in dit avonduur mogen luisteren, zo dat het ook werkelijkheid wordt. Hij is ook mij gegeven, gegeven van boven, uit het welbehagen des Vaders, door het bloed van Christus. Heren, u kent uw bekommerd volk. Ach, ze kunnen Pinksteren houden, terwijl de Pinkstergeest in zijn werkingen zo verre is. Heren, dat ligt niet aan u, maar wil u zelf naar uw welbehagen stromen op het dorstige land uitgieten. Dat roept naar boven, dat schreeuwt om vervulling. Heren, wil u zijn met degenen die u vrezen. Laat het bezit van de Heilige Geest vanmorgen als een genadebezit gekend worden, opdat uit die genade ook in het leven hier beneden, in dit aardse tranendal, en op reis naar het eeuwige erfdeel, die Heilige Geest maar en tot steun mag zijn, ook in het leven des gebeds, Geest der genade en der gebeden, wel ook uw dienstknecht maar bieden leren. En wil u biddelozen bieden leren, Heren van morgen, en die nog nooit bidden gekend hebben, maak u bieders, zoals u dat op de Pinksterdag gedaan hebt, uit die vijanden en eigen gerechtigen, uit die spotters, uit die spotten met de neerdaling van de Heilige Geest, maar die bieden geleerd hebben, mannen, broeders, wat moeten wij doen, opdat wij zalig worden. Wil u uw volk gebedsgenade geven en geef u ze uitzicht in dit aardse leven op de volle verhoring van hun gebed, op die eeuwige erfenis. Heren, wil u zijn met allen die het moeilijk hebben, met allen die in de ziekenhuizen verpleegd worden. Gedenk u aan de familie de Keizer, waarvan de man weer kort geleden thuis mocht komen. Heren, maak u het verder wel. Gedenk u aan de familie de Boeter, van wie we het hoorden dat, zoals het lijkt, die zuster een ernstige operatie zal moeten ondergaan. Heren, ach, het is bij u alles bekend, al dat ze het maar bij u ook veel bekend mogen maken. Gedenk u haar, Heren, help u haar door. Wees met man en kinderen in al deze omstandigheden. Wees u met alle zieken die in de ziekenhuizen liggen. Wees u met de rouwdragenden, van wie we een man of een vrouw naar het graf moesten dragen, of een ander. Heren, dat is niet belangrijk, maar dat gemis er is. Heren, dat uw Heilige Geest ook zomaar in de nood uitdrijft, opdat zij er lering mee mogen krijgen, erdoor bevestigd worden, erdoor geheiligd, om straks voor u te kunnen en te mogen bestaan, en door alle gemis heen uw naam eeuwig groot te maken. Heren, dat is alles. In leven en sterven geef het. uit vrije goedheid om Jezus wel. Amen. Laat er het Pinksterfeest mogen vieren, gemeente. Pinksteren is het feest van de vervulling. Toen werd de dag vervuld, het feest vervuld. Toen werd het huis van de Pinksterkerk vervuld met de Pinksterwind. Toen werden bovenal werden harten vervuld met een heilige geest. Het is het feest ook van de vervulling van het profetische woord. Zoals Petrus het gezegd heeft. Dit woord is vervuld wat gesproken is door de profeet Joël. Het gaat aan op de volle vervulling, op de wederkomst van de hemelse bruidegom. En waarmee hij zijn bruidskerk zal vervullen, waarmee hij haar brengen zal in de volle zaligheid van de hemel, van de heerlijkheid die er afstraalt van een drie-enig God, waarin de bruidskerk eeuwig zal opgaan. Ja, gemeente, het is waar, het is het feest van de vervulling. Doch, we kunnen het toch vanmorgen weer anders horen. We horen van zwakheid, we horen van noden, gemeente. En we horen eigenlijk in dit hele hoofdstuk toch wel van een leven dat nu voor het oog niet zo lijkt op de vervulling, maar veel meer op armoede, op ellende. We horen van het zuchten van de schepping. We horen van het zuchten van het schepsel. We horen van het zuchten van de kinderen Gods die de eerstelingen des geestes ontvangen hebben, die dus uit de Heilige Geest vervuld zijn met het leven Gods. En u zegt, strijd dat niet, het feest van de vervulling. En dat we vanmorgen hier lezen van zuchtende Pinksterlingen, van Pinksterlingen in zwakheid, van Pinksterlingen die het niet weten te doen en die het niet meer weten in zichzelf. Gemeente, dat is nu juist aan elkaar verbonden, want de volheid van Pinksteren, die brengt juist het zuchten in het hart, het zuchten naar de eeuwige erfenis. En ze mogen door die Pinkstergeest, die enerzijds het leven werkt en het leven schenkt, juist nu ook uitzien naar die volle erfenis. Nu wordt het hier beneden dan wel een zuchten om de volheid. Maar in diezelfde geest hebben ze een leidsman. Een leidsman in dit leven. Een leidsman die door de woestijn van dit leven doet uitzien en brengt naar de eeuwige zaligheid. O, wat is er dan een vol bezit, een genadebezit in de uitgestorte Pinkstergeest. Want in die geest is de werker van het leven. In die geest is ook degene die plaats maakt voor Christus, die hem verheerlijkt in het hart. Maar in die geest is ook een hulp in de nood van dit aardse leven, van het pelgrimsleven. In die geest is een hulp juist in het leven van het gebed. Want nu worden de pelgrims naar de hemelse erfenis. Die worden geleid langs de weg des gebeds. Maar als ze dat gebed nu zelf moesten doen, dan kwam er niets van terecht. Maar zalige werkelijkheid, we mogen er op deze tweede Pinksterdag aan gedenken. Zalige werkelijkheid, nu hebben ze in de Heilige Geest ook een hulp ontvangen in het leven van het gebed, zodat ze eenmaal zeker zullen aankomen. We gaan er naar luisteren, ter nabetrachting, voor ons aller hart en voor ons aller leven, opdat we toch de vraag aan ons gesteld krijgen, of wij die Heilige Geest reeds ontvangen hebben, of we die Heilige Geest ook kennen als de leidsman in ons leven, ook als de hulp in het leven van het gebed. En we schrijven erboven de betekenis van de Heilige Geest in het leven des gebeds. En we zien, gemeente, ten eerste, hij is hun hulp in zwakheid. Hij is hun voorbidder in nood. Hij is hun waarborg tot de verhoring. De betekenis van de Heilige Geest in het leven des gebeds. Een hulp in zwakheid, een voorbidder in nood en tenslotte een waarborg ter verhoring. Wel, we gaan eerst zingen, een kort voorspel uit Psalm 119 en daarvan het 85ste en het 87ste vers. Ik zeg u Psalm 119, het 85ste en het 87ste vers. Ondertussen wordt van u een gave gevraagd voor den Heere en zijn dienst. Mogen ook de naal veranderen deze tweede Pinksterdag met rijke overvaardigheid zijn. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog, wil naar uw woord mijn geest verstandig maken. En wat daar verder volgt, ook in het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel, die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen.
Oh.
gemeente. Wat een bijzonder rijk gedeelte is het, waaruit we vanmorgen zien de betekenis van de Heilige Geest in het leven des gebeds. Ach, de apostel Paulus, hij spreekt in Romeinen 8 van de meest bijzondere zaken in het leven van Gods kinderen, in het leven van arme, verloren zondaren. Ja, gemeente, dat kunnen we zo duidelijk zien als we hier beginnen met het begin van Romeinen 8. Als hier het geschreven staat, zo wonderlijk, zo is er dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees, maar naar den geest wandelen. Geen verdoemenis, wat een eeuwig wonder voor mensen die naar recht de eeuwige doem hebben verdiend, die op reis des zijn naar de eeuwige rampzaligheid. Maar in de ark, die meerdere ark, de nieuwtestamentische ark, in Christus Jezus zijn zij geborgen, en dat voor tijd en eeuwigheid hebben ze uitzicht over dood en graf naar de zalige heerlijkheid. Want kijk, geen verdoemenis, dat betekent dat de schuld is weggedaan, dat de ongerechtigheden niets meer te zeggen hebben, dat de duivel het niet kan zeggen tegen degene die in Christus Jezus zijn. Ik heb je nog in mijn klauwen, nee gemeente, maar dat het nu zo is, dat de Heere hen een uitzicht geeft vanwege schuldvergeving naar de eeuwige zaligheid. Want dan zegt hij het ook, dat zij kinderen zijn. Kinderen door schuldvergevende genade, bevestigd door de leiding van de Heilige Geest. Maar omdat ze kinderen zijn, daarom zijn ze ook erfgenamen. Erfgenamen van God, want ze staan in zijn testament, gemeente. Maar dat niet alleen, ze zijn mede-erfgenamen van Christus. Hij is de grote erfgenaam die de erfenis door bloed bereid heeft, door zijn schuldbetalende arbeid op Golgotha's heuvel. Maar nu zijn ze mede-erfgenamen, omdat u een middelaar en een borg is. En nu reizen ze door dit aardse tranendal naar de eeuwige erfenis, naar de zalige heerlijkheid. Maar erfgenamen van God en Christus, die moeten lijden, dat kan niet anders. Ze zullen met hem verheerlijkt worden. Nu draai ik het eens even om wat de apostel zegt. En daarom ook zullen ze met hem lijden. Want ze moeten niet alleen door dit aardse leven heen, vol van wederwaardigheden, vol van allerlei rouw en verdriet, gemis. Maar daar is ook wat ze erfgenamen juist bij zich hebben, krachtens dat erfgenaam zijn het met hem lijden en zijn voetstappen gaan drukken. De voetstappen van die gezegende Heere Jezus Christus. Ja, gemeente, zij moeten ook met hem lijden. Ze moeten door een tranendal heen. En het wordt voor hen waar veel wederwaardig heen. Veel rampen zijn des vromen lot. En kijk, In dat lijden is één middel. Dat is het gebed. Het gebed van de erfgenamen. Van de kinderen van God. Van dat arme zondaarsvolk dat uit genade hoop kreeg op de zalige heerlijkheid. Want erfgenamen, dat zijn bidders. Bidders in dit aardse tranendal, die houden het gebed nodig vanaf het eerste ogenblik dat zij leven tot de laatste snik ertoe dat ze worden opgenomen in de zalige heerlijkheid. Dat gebed, dat hoort juist thuis in hun lijden en strijden. Maar gemeente, nou gaat de apostel het zeggen, dat gebed, dat hoort daar thuis. Zonder dat gebed komen ze niet binnen. Zonder dat gebed zullen ze straks de erfenis niet kunnen beërven. Maar daar hoor ik de pelgrim spreken en het kind van God, dat moet het beamen. En het woord van God, dat stelt het hier ook voor. Hoe zal ik toch bidden? Want zeker is dat gebed het middel om straks daar te komen. En dat gebed, dat strekt zich ook met een rijkhalzend verlangen uit naar die volle heerlijkheid die is toegezegd voor de kinderen van God. Maar zullen ze zeggen, hoe moet ik bidden? Want dat is een merkwaardig iets. Die kinderen van God, die krijgen hier allerlei bemoedigingen. En dan moet je niet denken, als ik onbekeerd ben, dan wordt er vanmorgen voor mij niet gepreekt, want dat zal je wel beter horen. Maar die kinderen van God, die krijgen allerlei bemoedigingen als ze door dit aardse tranendal heen moeten gaan. De heerlijkheid die wenkt, dat is waar. Maar ze moeten het lijden, moeten ze door. En nu geldt er van die heerlijkheid dit, dat die heerlijkheid niet te waarderen is, dat het lijden niet te waarderen is tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Want de geweldige kracht van de hemelse erfenis, die lokt en trekt hen al om door dit aardse tranendal te gaan. Hoe moeilijk of dat ook is, hoe met veel vruchten of dat ook gepaard gaat. Maar zegt de apostel nu is er nog een andere bemoediging, nog een andere stok en staf om door dit leven heen te gaan. En dat is de hulp van de Heilige Geest in de zwakheid van het gebed. De zwakheid van het leven des gebeds. Heb je er wel eens last van gehad? Want daar zegt de apostel van vanmorgen, en dat zegt die grote apostel, en hij noemt zichzelf erbij. Want wij, dat is hij dus zelf ook. Hij zegt niet, ik ben zo'n geweldig kind van God. Ik sta zo het hoogste op de lijst. Dat zegt hij niet. Hij zegt, wij, daar ben ik bij. En dat geldt voor al de kinderen van God. Van de grootste tot de kleinste toe. En nou schrik u misschien, maar dat het van die slechte bidders zijn, die niet weten te bidden gelijk het behoort. Dat moet u nou eens goed lezen, want een heleboel mensen lezen het zo, die niet weten hoe zij behoren te bidden. Nou, dat weten ze heel goed. Want ze weten dat dat moet zijn tot eer van God. En ze weten dat dat gebed gevuld moet zijn met alles wat God in zijn woord belooft. Want het ware gebed dat rust op de beloften Gods in Christus. En die beloften Gods die gelden van het eerste levensogenblik af tot het laatste toe. Voor dat arme zondaarsvolk, ik bedoel wat de inhoud van hun leven betreft natuurlijk. Want dat gebed dat gaat om het leven zelf, om de wedergeboorte des harten. Dat gebed dat vraagt om bekering van nu tot aan de dag der eeuwigheid toe dat ze voor God verschijnen. Dat gebed dat vraagt om de doorwerkende kracht van den Heilige Geest. Dat gebed dat vraagt om de eeuwige erfenis. Dat er zelfs een vertolker van het heimwee naar die eeuwige erfenis. En nu zeg ik het u nog eens een keer. Bidders, echte bidders, dat zijn slechte bidders. Niet omdat ze niet weten te bidden. Laat ik zeggen, zoals God het wil. Of liever, dat ze niet weten hoe dat God het wil dat het gebed zal zijn. Maar omdat ze daar niets van terecht brengen. Begrijpt u dat? Want ze weten niet te bidden zoals het behoort. En daar kan ik maar enkele dingen van noemen. Het passeert hun hart, dat gebed. En dat hart, dat is, zoals het bij mij is, buiten Christus om, verdorven. Dat bestaan, dat trek ik maar niet mee in dat gebed. Ik dacht dat we dat allemaal ergens wel konden weten. Want een onbekeerd mens die bidt, ach, die voelt dat toch wel eens, dat hij zegt, Heere, hoe kan dat nou? Nou, misschien wel eens met wat gevoeligheid bidden, maar dat hart, dat gaat maar niet mee, hè? Nee. En in het begin, dan denk je wel eens zo, als je bidden geleerd hebt, ik hoop dat u daar ook een begin van kent. Ik bedoel niet dat we dat altijd precies weten aan te wijzen. Maar dat is zeker dat van Paulus geschreven staat, want zie, hij bidt. Dat was vrucht van de geest des levens die in zijn hart kwam werken. En dan lees ik van Paulus, want zie, hij bidt. En dan geloof u misschien wel eens met mij dat het in het begin, ach, dan heb je daar nog niet altijd zo'n erg in. Als het gebed uit de nood tot God wordt gedreven en mijn hart is in nood, dan ben ik er helemaal bij, dan gaat het zo. Hoe benauwd ook, toch zo gemakkelijk naar boven. Maar hoe verder of die bidders op de weg komen, hoe moeilijker of het gaat. Je zal zeggen, dominee, dat is nou niet moedgevend, maar ik zal je toch zeggen dat dat nou het meest moedgevende is wat er hier tegenover staat, hoor. Want echt waar, ze weten niet te bidden gelijk het behoort. En ze weten vooral niet te bidden gelijk het behoort. Wat zij behoren te bidden naar Gods wil. Dat staat er hier, terwijl hij naar God voor de heilige bidt in het eind van onze tekst. En dat betekent heel eenvoudig, terwijl hij naar Gods wil voor de heilige bidt. En ze moeten bidden naar Gods wil. Dat wil niet zeggen maar mooie woorden alleen. Je weet het misschien wel eens, misschien heb je er ook wel eens last van, jongens en meisjes, ik hoop het. Dat als je bidt, dat er van die gedachten opkomen dat je zegt, o God, hoe kan het? En ware bidders, die hebben daar zoveel last van. Want ze liggen op hun knieën en dan kan de aandrang tot het gebed er zelfs nog wel zijn. En daar zijn ze aan het bidden en daar komen die onheilige gedachten op. Ze weten niet te bidden gelijk het behoort. Ook de vulling van dat gebed, om het zo eens even te zeggen, die is ook niet zo zoals het behoort. Daar gaat het hier nog wel het meest om. Ze weten de woorden maar niet te vinden alleen, maar de zaken nog. Daar deugt het ook vaak zoveel niet in. En nu vanmorgen, wat een wonder. Wat een wonder. Want nu zegt Paulus. Nu hebben ze niet alleen in de Heilige Geest een ontvangen die de eerstelingen van dat leven werkt. Maar nu hebben ze ook in de Heilige Geest ontvangen een die tot hulp in het leven des gebeds wil zijn. Is het niet wonderlijk? Want wat staat er? Die zwakheden zijn veel. Die zwakheden van mijn verdorven bestaan en die zwakheden van alles wat in mijn hart zit, dat is zoveel goeds niet. En nu komt hij. Hoort u dat? En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. En nou zou ik het wel in uw hart willen schrijven, gemeente, wat dat betekent. Dat die Heilige Geest mede te hulp komt. Dat doen wij ook wel eens als iemand een zware last draagt. Dan komen we mede te hulp. Maar dat beeld dat gaat eigenlijk nog niet op. We moeten veel meer denken. Daar is een kind dat moet leren lopen. En het struikelt altijd maar weer opnieuw. Maar die moeder houdt in liefde het oog op dat kind. Daar is ze aan verbonden. Om dat kind maar mede te hulp te komen. Het bij de hand te grijpen. Oh, en al die noden en moeite. Daar zit een liefde achter. Van de Heilige Geest. De liefde van God. De Heilige Geest. Dat hij het niet hebben kan. Dat arme zondaarsvolk. Dat die biddende pelgrims. Omkomen. Omkomen. In dit biddend leven. O vanmorgen. Zeg het eens. Hoe staat het met u? Mag ik het eens vragen? Jongens en meisjes, ik zie er zo nog een paar zitten en kinderen. Heb je al eens leren bidden? Leren bidden tot God. Want zeker vader en moeder die leren bidden. Dat zou ik maar veel doen, vaders en moeders. Maar ik zou ook maar vragen of zij werkelijk leren bidden. Voor het aangezicht van God. Want och kijk, dat hebben we allemaal nodig. Wie wil het zijn om waarachtig bidden te leren. En waar het leven werkelijkheid wordt, daar wordt het. Want zie, hij bidt, daar ga ik het juist leren. Want wij weten niet te bidden, gelijk het behoort. Want geloof u nou echt van mij, de grote kwaal is niet wat hier staat. Maar de grote kwaal bij de meesten is dat ze wel weten te bidden gelijk het behoort. Dat is de ergste kwaal die er is. Want dan kan ik het goed en dan weet ik het goed. Maar dan ben ik er nog nooit mee onder God terechtgekomen. Met die zwakheid en die nood voor God. Niet te weten te bidden gelijk het behoort. Maar dat wordt nu uitgewerkt. Dat wordt nu gezegd wat dat betekent. Dat hij mede te hulp komt. Dat de Heilige Geest met eerbied gezegd zijn goddelijke schouders zet. Waar zij niet weten te bidden. En het staat hier zo duidelijk. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Kijk maar eens naar die bidder. Zijn gebed moet er zijn. Hij beleeft het, ik kan er niet buiten. En toch, hoe komt het er? Hoe zal het er zijn? Want die woorden nog, hij weet ze niet uit te spreken vaak. En die gedachten, hij kan ze niet voor God neerleggen. En die kan zijn hart niet meekrijgen. Vanwege zijn verdorven bestaan. Maar de Geest zelf, wat ligt daar de nadruk op? Er staat niet, de kinderen Gods zelf bidden toch? Nee, de Geest zelf bidt voor ons. Dat is een wonder geheim, gemeente. Zo'n bijzonder geheim. Dat die Heilige Geest een plaats in hun hart gekregen heeft. Dat die Geest zelf het doet. Heb je daar wel eens bij stilgestaan dat dat er staat? Dat het de persoon van de Heilige Geest is die het doet. En die het doet voor hen. Het schoonste werk, zou ik haast zeggen, dat hij wil doen. Behorend bij zijn ambt. Want hij is uitgestort op het gebed van Christus als de andere trooster. Dat is de advocaten erbij geroepen die het voor dat volk van God opneemt in hun hart. En daar moet u nou eens op denken. Dat is nou die Geest zelf. De persoon van die Heilige Geest. Die van binnen in hun hart woont. Want kijk, van nature is ons hart een woning van allerlei ongerechtigheid en allerlei onreinheid. Maar als die Heilige Geest de grote hoofdbewoner van dat pand dat voor afbraak bestemd is, wordt, dan wordt dat hart gereinigd van al de gedachten die tegen God ingaan. Dat bestaan blijft er wel, maar het wordt gereinigd door de kracht van het bloed van Christus. En daar heeft de Heilige Geest nu zijn tempel en zijn woning, gelukkig. Want als hij er niet was, dan kwam er eeuwig niks van terecht, hoor. Want ik laat nog zoveel heren hier binnen wonen, dat het meer dan treurig is. We moeten maar niet zo vroom doen, gemeente, want we zijn het niet, heus niet. We worden het gewaar in het ontdekkende licht van den Heilige Geest. Dat mijn hart niet naar God vraagt. Maar nu woont en werkt daar die Heilige Geest. En die Heilige Geest die bidt in dat hart. En dan moet u het goed lezen. Niet allereerst door hen. Maar allereerst voor hen. Ten behoeve van hen in hun plaats. Als de voorbidder in hun hart. Kijk. Boven in de hemel, daar is de eerste voorbidder. Dat is Christus Jezus. De hemelse advocaat. Die met dat schuldige zondaarsvolk telkens als het struikelt en valt. Voor het aangezicht van de Vader verschijnt. En die het zegt, Vader vergeef het hen. Vader, ik wil niet dat zij in het verderf nederdalen. Vader, ik wil niet dat ze de erfenis zullen missen die ik voor hen betaald heb. Met mijn rode middelaarsbloed. En ze blijven bewaard. Maar die Heilige Geest, die is de voorbidder in dat gebed dat smeekt om vergeving. Dat zich uitstrekt naar die hemelse erfenis. Dat niet weet te bidden gelijk het behoort. O, ze zitten hier misschien vanmorgen die het zeggen. O, dominee, zo ben ik er nou een. Nou, gefeliciteerd dan. Al voel je misschien nog zo ongelukkig. Dat je niet weet te bidden gelijk het behoort. Want kijk. Dan bidt hij. Voor hen. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat zijn zuchtingen die woorden te boven gaan. Die in woorden niet uit te drukken zijn. Dat zijn de zuchtingen der liefde en der ontferming van de Heilige Geest. O, wat een wonder. Hij bidt in een hart voor hen. O, met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan mag je er ook wel bij zetten, door hen heen. Dat voelen ze niet altijd hoor. Want kijk eens, er zijn wel eens mensen die denken, als ik gevoelig bid, dan is het goed. En nou zeg ik niet dat je het niet moet doen, trouwens, er is weinig moeten bij. Want zonder gevoel gaat het ware gebed natuurlijk niet. Maar het moet wel eens boven mijn gevoel uitgetild worden, want anders zou de grond daarin gaan liggen. En dan doen ze wel eens verrassingen op dat God gebeden verhoort en kennelijk verhoort. Waar ik niet zo gevoelig bij was. Maar toch, het gaat door hen heen. Ook wel eens heel erg gevoelig, ik hoop dat je daarvan weet. Heel erg gevoelig, zeg ik. Want dan weten ze het niet meer. En dan liggen ze zo dood voor God. En zo komen ze ermee in de nood dat ze niet weten te bidden gelijk het behoort. En daar tokkelt die Heilige Geest met die onuitsprekelijke zuchtingen op de snaren van hun hart. En het gebed, dat wordt naar boven gedreven. En er is een God in den hemel die hoort zoals we eerst ervan gaan zingen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Wat daar verder volgt, 145, het zesde vers.
Er is het in al zijn weg en
Want ziet, gemeente, hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Wat een wonder is dat. Waar dat kind van God smekend zijn reis moet maken, zuchtend de pelgrimsreis naar die zalige eeuwige heerlijkheid, naar de erfenis van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, van de volkomen zaligheid die er wacht voor het volk van God. O, dan is dat zo'n wonder, zuchtend moet hij die reis maken, zuchtend uit de eerstelingen des geestes, waarin al een volheid lag, naar de volkomen vervulling. En daar gaat al het zuchten mee, al mijn verdorven bestaan, uit al mijn struikelingen en vallen, waarmee ik vervuld ben in dit leven. O, wat een wonder. Dan is dat gebed van hen het niet dat het doet. Dan is dat smeken van hen niet wat het doet. Maar die Heilige Geest, die leidsman ten leven, die hulp in zwakheid, die troost in noden, die voorbidder in hun hart. Want die voorbidder die komt voor de troon van God. Dat zeker uit kracht van die eerste die daar staat met zijn bloed. Hij is waarborg ter verhoring, dat is wonderlijk. En dat komt hieruit in het laatste tekstvers, en dat moet je nou even begrijpen. Jongelui ook. Want dat is wat moeilijk, ik geef het toe. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de geest is. Terwijl hij naar God voor de heilige bidt. Dat moet je zo zien. Dat weten die pelgrims, hun harten worden onderzocht. Weten jullie het ook? Weten we het allemaal? Onze harten worden één keer onderzocht, dat worden ze eigenlijk vanmorgen al onder het Pinksterwoord. Want God is het die onze harten doorzoekt. Die harten. Waarvan u weet dat het een van beiden is. Een tempel van mezelf of van alle eigen gerechtige godsdienst. Of een tempel van den Heilige Geest. Een van beiden, gemeente. En nou worden die harten, die worden doorzocht. En wat zoekt God nou in het hart van alle ware pelgrims? Waarheid van binnen. En die hebben ze nou maar niet en die brengen ze niet voort, ook niet in hun gebed. Hij zoekt dat gebed en ach, dat gebed dat kan niet verrijzen voor God, dat kan niet bestaan voor God. Vanwege alles wat ik erin leg en wat ik erin heb. Maar nu die Heilige Geest, die komt met die verborgen zuchtingen uit dat hart. Die woont daar, die is daar te vinden. En die zuchtingen des Heiligen Geestes, die strengelen zich in dat bidden van het kind van God. Die regeren dat gebed, die leiden dat gebed, die brengen dat gebed tot voor de troon van God. En u weet God wat de mening van de geest is, de bedoeling van de geest. Ik bedoel dat gebed, ach ja, wat bedoel ik ermee? Naar mijn oude bestaan, dan breng ik het precies verkeerd. Maar die geest die bedoelt Gods eer. Die geest die bedoelt de grootmaking van Gods naam. En dan wordt Gods naam nergens meer in groot gemaakt dan in die smekende zondaar. Die terwille van de eer van God bidt. Om de volkomenheid van de erfenis. Want och, we zijn allemaal met elkander nog altijd te veel hemelzoekers, onbekeerden. Als ik maar in de hemel kom, dominee. Nee, als ik de God van de hemel maar leer kennen. En ook het volk van God. Als ik maar van de ellende verlost ben, nou ja, dat mag meetellen hoor, en goed ook. Maar als God nou eens verlost is van mijn zondig leven, dat zal groter heerlijkheid zijn, geliefde. Met eerbied gezegd hoor. Dat God wordt groot gemaakt, eeuwig in de hemel. Door wat hier beneden een arm zondaarsvolk is, dat is veel belangrijker. Dat zal de hemel van de hemel zijn, dat God zijn eer krijgt. En dat hij eeuwig wordt groot gemaakt en dat daar in mijn volle zaligheid ligt. En daar hijg ik naar, door die zuchtingen van de Heilige Geest. En dan proeft God met eerbied gezegd in dat gebed het leven van de Heilige Geest, het verzoende leven uit Christus en het waarachtige leven uit God, terwijl hij naar God, naar Gods wil, bid die Heilige Geest, terwijl hij naar God voor de heiligen bid. Gemeente, we moeten weer eens naar huis. Want die Heilige Geest die bidt voor de heiligen. En nou zegt u misschien, dominee, wat heb ik daar dan aan, want ik ben geen heilige. Nou moet je eens even erom denken wat voor heiligen of dit zijn. Dat zijn onheilige heiligen in zichzelf. Daar was Paulus er eentje van die het zegt. Dat hij gekomen is voor de grootste der zondaren. Want hij zegt het dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En zegt hij erbij waarvan ik de voornaamste ben. Dat is nou die heilige Paulus. En als hij met al de heiligen roemt, dan roemt hij in het werk van God in Christus. En als hij naar de heiligmaking heigt, dan zegt hij het, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Niet om te zeggen, die heiligmaking is niet nodig. Gelukkig, nee, dat is antinomiaans. Want hij heigt er juist zo verschrikkelijk naar in het binnenste van zijn bestaan, maar omdat hij niet anders vindt bij zichzelf. In die strijd, Gode zij dank die ons de overwinning geeft. Door Jezus Christus. Dat zijn al die heiligen. En daarom kan het voor u, onheilige zondaren. Want dan wordt die Heilige Geest, die wordt u gepredikt in de belofte. Als de voorbidder in de nood van het gebed. Och, zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Er moet een wonder aan een mens gebeuren, helemaal hoor, niet een beetje, maar helemaal. We moeten uit de dood tot het leven geroepen worden. Maar dan word ik een bidder. En dan wil de Heere de weg van het gebed voor gebruiken. O, vanmorgen onbekeerden, hoe lang ben je nou al onder het Pinkster-evangelie geweest? En nog onbekeerd, wat is dat erg. Wat is dat verschrikkelijk. Want weet het, straks komt God. Nu nodigt hij nog in het heden der genade. Nu is hij de ganse dag nog met zijn handen uitgestrekt. Naar een wederstrevend volk en wonder, kind van God, als ge daar biddend op uw knieën legt en het niet meer weet, als u het enkel beleiden moet, ik weet niet, te bidden gelijk het behoort, dat dan die geest in u bidt. O, dan moeten we wel eens zeggen, Heere, niet hoeveel heb ik gebeden, maar hoe weinig is mijn bidden, bidden. Maar er is nou die Heilige Geest voor. En dat krijgen ze in een teer en in een nauw leven, krijgen ze hem telkens meer nodig. Ook in een leven in heiligmaking. Uit een ruime Christus, maar tot een nauw leven. O, daar reizen ze voort. Onder het heiligend kruis, naar het erfgoed naar boven. Naar het vaderlijk huis. En er zal de laatste zucht nog zijn. Gemengd, gegrond, beheerst door die onuitsprekelijke zuchtingen van den Heilige Geest. En als dan hun zuchten door hem aankomt, o, dan wordt de laatste zucht, die wordt gevolgd. Die wordt gemengd door het eerste alleen. Door de beleving van de volheid. Eerst naar een ziel, straks naar ziel en lichaam. Van wat Pinksteren heeft teweeggebracht. Dat ze delen in de volle erfenis van het leven. Daarom dom de troon van God en het Lam. Om de drie enige Vader, Zoon en Heilige Geest eeuwig groot te maken. Amen. Heere, u hebt het gegeven. Dat we uw woord nog hebben mogen brengen. Heere, zegen het aan deze harten. Door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Kom u zelf van boven, Heere. Ook in het naar huis gaan, laten we deze dag niet in brooddronkenheid en in grote uitgelatenheid doorbrengen, maar met gepaste viering van het Pinksterfeest uit genade. Amen. Zingen we met elkaar, ik zou maar zeggen, Psalm 89. En daarvan het achtste vers, gij toch, gij zijt een roem de kracht, van hun kracht, uw vrije gunst alleen, wanneer het toegebracht, Psalm 89, het achtste vers. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.